Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto kanaal. Voor meer informatie check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Welkom bij Sama aan tafel, waar plekken gereserveerd worden om samen de rijke smaken en de verhalen uit de Molukse cultuur,
maar zeker ook van andere culturen, te proeven. In dit programma schuiven we niet alleen aan voor een goed gesprek, maar duiken we diep in de tradities, muziek, geschiedenis en gastvrijheid van verschillende gemeenschappen.
Op zoek naar identiteit, op zoek naar verbinding, want samen aan tafel, ja, dat is pas gezellig. Wij zijn
Sem Tanate
en Sarah Sertian.
En dit is
Sama aan tafel. En vandaag staat op het menu
Thuis in twee culturen. In deze bijzondere uitzending duiken we in de verhalen van onze ouders en ontdekken we hoe het is om op te groeien tussen de Molukse en Nederlandse cultuur. Hoe verschillen tradities, waarden en normen? En hoe vinden we balans tussen deze twee werelden? Een open gesprek vol nostalgie, inzichten en misschien wel herkenning.
Ja, goedenavond allemaal. Hopelijk zitten jullie op deze zondagavond lekker met een warme kopje thee en wat jajan op de bank. Welkom bij Sama aan tafel. Wat in het Maleis betekent samen aan tafel. Wij zijn Sem Tanate en Sarah Sehertian.
Wij zijn 2 jaar geleden afgestudeerd als muziekdocent, theaterdocent en makers. We vonden elkaar in onze gedeelde zoektocht naar onze geschiedenis en maakten daar de muziektheatervoorstelling Poelang van.
Ja, onze passie voor onze muziek, theater en de creatieve wereld samen met onze Molukse roots heeft ons hier aan tafel gebracht bij Radio Oras. En dat vinden wij natuurlijk een enorme eer.
Ja, want wie nodig je dan uit voor zo'n eerste uitzending? Nou, daar waren we het volgens mij best wel snel over eens. Dat moeten onze lieve ouders zijn. Welkom.
Ja, welkom mijn papa Ruud Sehertian met Molukse Roots. Fijn dat je er bent.
En mijn mama Nathalie Tanate, Nederlandse Roots. Bedankt dat jullie bij onze eerste uitzending aanwezig willen zijn. Maar voordat we beginnen met de vragen, hebben we een klein spelletje bedacht.
Ja, want wij kennen jullie natuurlijk als de beste, maar de luisteraars nog niet. En wellicht verrassen jullie ons wel met deze antwoorden. Wij gaan jullie straks 5 tegenstellingen geven. En jullie hebben 5 seconden, om en nabij, te kiezen wat het bij jou past.
Oké.
Okay. We gaan gewoon beginnen en we zien wel wat eruit komt.
Ja. Begin maar met Ruud.
Nee, we
gaan het tegelijk doen. Oké, komt-ie. De eerste, bestellen of zelf koken?
Zelf koken.
Zelf koken.
Flap uit of 10 keer nadenken voordat je iets zegt?
Flap uit.
10 keer nadenken.
Vakantie naar een warm land of een koud land?
Warm land.
Precies op tijd of een paar minuten later?
Precies op tijd.
Precies op tijd.
Leuk. Eten op de bank of aan tafel?
Eten aan tafel.
Op de bank.
Oké, leuk. Goed om te horen. Nou, ik wist al wel een aantal dingen van mijn ouders. Maar was het voor jullie moeilijk om te beantwoorden, deze vragen?
Nee,
deze
absoluut
tegenstellingen?
Niet. Nee hoor.
Heel
nee.
Makkelijk.
Ja. Ja.
Heel makkelijk. Kijk, al die zenuwen zijn er gelijk vanaf. Ja. Zo. Heel goed.
We gaan naar eerst even een lekker nummertje luisteren. En dat is Atsalku. Here we go.
Apa lagi
Ome Johnny Parera, schrijver van dit nummer. Hij was ook te gast bij onze laatste voorstelling. In Rotterdam was dat. En heeft hij eigenlijk verteld over het schrijfproces van dit nummer. En dat was wel heel erg speciaal.
Ja,
maar
enorme eer.
Niet alleen heeft ome Johnny daar wat over geschreven. Ik heb daar ook wat mee gedaan. En dat ga ik even voorlezen. Mijn oorsprong. Waar kom ik vandaan? Ik wil weten wie ik nu ben. Samen, sterker dan alleen. De zoektocht naar ons verhaal. Ik weet nu dat het dieper gaat dan ooit. De geschiedenis leeft voort. En nu zijn we hier nabij en doen we ons verhaal. Maar het kostte even tijd. De zoektocht gaat door. De vraag van wie zijn wij komt naar voren. Nou, deze zinnen klinken denk ik wel bekend in jullie oren. Omdat jullie volgens mij bij alle voorstellingen bijna geweest zijn. Nou, voor de luisteraars die onze voorstelling nog niet hebben gezien. Dit is de tekst die ik heb gemaakt op een nummer. Atsoku. Wat jullie net hebben gehoord. Het lied schetst een mooi beeld van waar wij mee worstelen. En de aanleiding waarom wij onze voorstelling Poelang hebben gemaakt. Want wie zijn we nou eigenlijk? Hè? Waar komen we vandaan? En wetende dat wanneer je iets samen doet of onderzoekt, je meestal sterker uitkomt dan in je eentje.
Ja, dat was de leidraad voor onze voorstelling. En de eerste vraag die ik eigenlijk aan Sam stelde toen we er met de voorstelling bezig waren was, waar voel jij je thuis? Een plek je thuis kunnen noemen, terugkeren naar huis. Ik wist mijn antwoord best wel te vinden door middel van de voorstelling. Maar wat betekent thuis voor jullie? Nathalie, wil jij
beginnen? Nou, thuis is voor mij waar ik mezelf kan zijn. Waar ik geliefden om mij heen heb. En dat is dus eigenlijk mijn gezin. Maar ook mijn familie. En wanneer we samen zijn. En eigenlijk maakt het niet zo uit waar het zoveel uit waar het is. Als ik hen bij me heb, dan is dat thuis voor mij.
Meer personen dan een plek.
Ja, dat klopt. Ja.
Mooi, ja.
Ja.
Dankjewel, Nathalie. Ja. Ja, voor mij geldt precies hetzelfde. Thuis is voor mij is mijn familie, is mijn gezin. Daar leef ik voor. Dat is het allerbelangrijkste in mijn leven. Dat is voor mij thuis.
Ja. Ja, mooi dat ze dan allebei toch familie zeggen.
Ja, hè?
Ja, toch hetzelfde.
Ja.
Sarah?
Ja, de Molukse geschiedenis die wordt vaak in verband gebracht met negatieve gebeurtenissen. En misschien is dat bij jullie in de families vroeger ook wel eens geweest. Zoals er wordt altijd gepraat over de treinkapingen, de gijzelingen. Dat heeft natuurlijk een negatieve lading gehad. En misschien hebben bijvoorbeeld bij jouw ouders, pap, ik noem even pap, dat is dus Ruud voor de luisteraars. Is dat de keuze van je ouders geweest om misschien veel minder over die cultuur te vertellen of jou mee te nemen in de geschiedenis van je vader? Heeft dat daar invloed op gehad?
Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat die keuze van papa en mama heel anders is geweest dan die gebeurtenissen. Ik denk dat het alles te maken heeft met zijn komst hier en hoe hij hier is gekomen. In wat voor situaties zij zijn samengekomen. Hij kwam hier met een verlangen om een nieuw leven op te bouwen. Omdat hij daar geen toekomst zag. Dus ik denk voor mijn gevoel dat die gebeurtenissen die jullie benoemen. Negatieve lading, treinkaping en zo. Dat niet mee heeft gespeeld in het feit dat opa heel weinig heeft verteld over zijn leven. Kijk, ik denk dat dat een hele andere reden heeft gehad.
En wat zou die reden dan zijn?
Nou, wat ik net zei. Hij kwam naar Nederland toe om een nieuwe toekomst op te bouwen. Hij is ook niet voor niets niet in een woonwijk gaan wonen. Hij is in de Amsterdamse stad gaan wonen. Gewoon midden in de Nederlandse samenleving. Hij heeft een Nederlandse vrouw ontmoet. Hij heeft samen met die Nederlandse vrouw een gezin gesticht. En dat allemaal gericht in mijn ogen op het opbouwen van een nieuwe toekomst. Ik heb eigenlijk nooit die negativiteit in ons gezin meegemaakt.
Mooi, en daarom misschien ook dat thuis, dus dat familie als thuis voelt inderdaad. Is het dan ook de reden waarom je bijvoorbeeld niet tweetalig bent opgevoed? Omdat opa niet heeft gekozen om in een woonwijk te gaan wonen. Ja. Wou die de taal dan ook niet doorgeven?
Ja. Kijk, opa en oma die waren allebei heel erg jong. Oma was heel jong wees geworden. Opa toen hij hier kwam was heel jong. Hadden niet de kansen die wij tegenwoordig hebben gehad, die wij hebben gehad, die jullie nu hebben, om goede scholing te volgen. Dus ik denk echt dat zij hebben gericht op de Nederlandse cultuur waarin ze woonden. En dat ze hun kinderen die kant op hebben gestuurd. En bij ons thuis was dat dus ook dat er alleen Nederlands werd gesproken.
Ja. Vind je het jammer of zou je iets meer van de taal...
Ja, nu ik ouder word en nu ik jullie twee ook bezig zie. Hè, dan zit ik in de zaal en denk ik van, ah, jammer. Maar ja, goed, ik ben nu al te oud om die taal nog echt goed onder de knie te krijgen. Dus ik hou het maar bij de kleine woordjes, de vieze woordjes die ik
die je wel geleerd hebt, die je een beetje hebt meegekregen, ja.
Omdat er dus best wel weinig over is gesproken, zou je nog nu achteraf, omdat opa en oma leven natuurlijk niet meer, zou je vragen of had je vragen nog willen stellen? Of zijn er nog dingen die je van hun had willen weten over bepaalde onderwerpen of waarom ze een gesprek niet zijn aangegaan?
Nee, ik denk dat ik alleen maar hoe ouder ik word en hoe ik zie hoe jullie opgroeien en waar jullie met z'n tweeën nu mee bezig zijn, dat brengt bij mij alleen nog maar meer een gevoel van trots over wat die twee oudjes hebben gepresteerd.
Ja.
Want de tijd waarin zij hebben geleefd met ons als kinderen, met jullie als kleinkinderen, is een stuk moeilijker als, hè, ik vind dat wij makkelijk praten hebben. Ik praat voor mezelf, ik kan doen wat ik wil. Hè. Opa en oma niet, die moesten dag en nacht werken. Opa die zat 's nachts typemachines in elkaar te zetten om te zorgen dat al zijn kinderen konden studeren. Hè. Dus ik denk alleen maar dat ik nu heel erg trots ben op wat...
Hoe zij invulling hebben gegeven
aan hun leven, zeg maar. In een hele andere, moeilijkere tijd dan waarin wij nu leven.
Ja, heel erg mooi.
Ja, en mam, nou ja, jouw geschiedenis of nou, voorouders is natuurlijk heel anders geweest.
Ja.
Zijn niet Moluks,
ja,
met Nederlands. Hoe heeft jouw Nederlandse cultuur jouw eerste begrip van thuis gevormd?
Ja, misschien wel iets vanzelfsprekends. Ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon geboren en getogen in Nederland. Dus we hebben het helemaal niet zo heel veel gehad over de geschiedenis. En ik merk ook nu mijn vader ouder wordt, dat hij eigenlijk nu pas begint te praten over vroeger. Over wat zijn ouders hebben doorgemaakt. En mijn vader is ook een oorlogskind. Dus nu komen ook de verhalen. En vroeger werd er eigenlijk helemaal niet over gesproken. Ook niet door mijn opa's en oma's over de moeilijke tijden die zij hebben gehad. Dus ik vind het ook mooi. Jij maakt het bespreekbaar ook gewoon over de Molukse cultuur. En nou, ik heb daardoor ook vragen gesteld aan mijn vader, maar meer over van, nou pa, hoe ging dat nou eigenlijk vroeger bij ons? Wat deed opa, wat deed oma? En zo hoor ik ook echt allemaal nieuwtjes die ik nog nooit gehoord heb. Daar werd niet over gesproken. Nee. Vroeger hadden ze het er niet zo over, denk ik.
Ja,
over het verleden.
Ja, was daar een reden voor? Omdat er dus
ik denk
dingen
dat
zijn
het,
gebeurd.
Ja, ik denk dat het niet makkelijk is geweest. Ook in de oorlog. Want ik kwam er dus achter dat ook mijn oma in de trein heeft gezeten met haar broer. En is opgepakt van straat en moest werken in Duitsland. Gelukkig is kunnen ontsnappen uit de trein en weer teruggekomen. Mijn oom of haar broer is niet teruggekomen. Dus dat waren tijden, daar heb je het gewoon niet over. Dat zijn zulke trauma's. Die dat bespreek je niet met je kinderen of met je kleinkinderen. En ik denk ook dat dat echt wel een beetje de reden is geweest. Dat ik heb het nooit van mijn oma gehoord.
Oh,
ik heb het van mijn vader gehoord. Ja.
En onlangs. En hoe vindt u het dan nu dat wij daar dus wel eigenlijk zo erg mee bezig zijn? Om wel die, nou niet per se de trauma's, maar gewoon de verhalen van vroeger te willen...
Ja, heel interessant. Ik vind het zo, geschiedenis, dat mag gewoon niet verloren gaan.
Nee.
Wat ze gewoon voor ons, anders zaten we hier niet met z'n allen.
Nee.
We moeten daar zuinig op zijn. En ja, die verhalen die moet je koesteren. Want dat is wel wie jij bent. Ik kan daarvan genieten. Ik vind het mooi.
Ja. Wat ik mooi vind is dat het toch wel merken. We hadden het al een beetje een intro over. Hè? Van wat voor manieren verschillen misschien de normen, waarden. Balans vinden in bepaalde. Wat zeiden we? Ja, allemaal. Nou ja. Maar wat ik nu eigenlijk al gelijk merk in deze vraag. Is dat er heel veel overeenkomsten zijn. Dus er is iets gebeurd in het verleden wat bij onze ouders, voorouders, alles heel lang geleden, wat gewoon impact heeft gemaakt op
op de generaties daarna. En of dat nou dus is geweest wat er in op de Molukken is gebeurd, maar of dus in Nederland met de oorlog, er is iets gebeurd waardoor onze ouders niet wilden praten, mm-hmm, in jullie generatie. Tijdens, en nu wij vierde generatie hier zijn, dat je toch merkt van nu opeens breekt er iets open. Dus daarin, ik vind dat wel mooi om te horen dat we dus al gelijk die overeenkomsten zo zien. Ja. Terwijl de geschiedenis, nou ja, Nederland had natuurlijk wel een geschiedenis met de Molukken, maar als we kijken dan naar het verhaal van jouw mama met uit Duitsland en zo, dat het toch nog ergens hetzelfde is. Ja. Dus ja, dat vond ik wel, dat viel me eigenlijk gelijk op.
Dat wij meer open zijn of dat wij meer nieuwsgierig zijn naar wat er.
Ja, ik denk ook een beetje dat wij niet durfden te vragen. Omdat je wel weet dat er gruwelijke dingen zijn gebeurd. Stiekem weet je dat wel. En dat laten ze misschien een klein beetje door schemeren. En dan vraag je er maar niet zoveel over. En het was ook wanneer je vroeg, dan is het ach, hè, laat maar, het is geweest. En we gaan ons nou richten op de toekomst. En andere dingen, we hebben het er niet meer over.
Ja.
En, ja.
En we hebben het nu heel erg over waar je hier thuis voelt en wat nu heel prettig is. Maar zijn er ook momenten, en misschien voor jullie allebei, dat vind ik ook wel interessant, niet alleen vanuit mama's kant, maar ook vanuit Ruud's kant. Zijn er momenten geweest waarop je juist niet thuis voelde? Misschien in jouw Molukse cultuur, Nederlandse cultuur. Hoe ben je daarmee omgegaan? Misschien eerst Ruud?
Nou ja, weet je, in de Molukse cultuur heb ik hem altijd afgezet tegen de druk die je soms voelde. Helemaal als je de oudste bent van het gezin.
Oh ja.
En daar heb ik heel wat botsingetjes gehad, zeg maar. Omdat ik wel zo in het leven stond dat ik zelf bepaalde wat ik wel en niet wilde. Mm. En daar had ik soms wel botsingetjes met opa. Dat hij zei van, maar dit en zo. Bijvoorbeeld over Sidi. Ik ben gedoopt. Ik heb mijn kinderen ook gedoopt. Maar ik heb ze daarna tijdens de opvoeding altijd gezegd van, wat jullie er later mee doen, dat mag je zelf weten. Mm. Maar in mijn tijd werd er gezegd, en daarna komt dit en daarna komt dat. En toen ik op een bepaalde leeftijd was en mijn jongere zusje al Sidi had gedaan, dan werd er constant tegen mij gezegd, jij nog niet, hè? Jij nog niet. Ik zeg, nee, ik heb er geen behoefte aan.
Oh ja.
En dat was best wel heel moeilijk soms. Dat is heel anders dan, denk ik, hoe wij tegenwoordig met kinderen dit soort zaken bespreken.
Ja.
Ik denk dat ik het lastig vond. Ik merk toch dat bij mijn familie, tenminste de ouderen, toch wel een klein beetje van, wij zijn Nederlanders en trots op Nederlands zijn. En eigenlijk toch wel een beetje moeite hadden met buitenlanders. En ik merk ook dat bij mijn vader dan ook, Duitsers, dat was verschrikkelijk, daar had je het niet over. En ik weet ook nog dat ik dan thuis kwam en vertelde dat ik een Molukse vriend had. En dat werd dan, dat was wel echt een dingetje.
Ja?
En ik merk dat ik toen zoiets had, maar kom ik uit hetzelfde gezin? Want ik denk daar helemaal niet zo over. Ik ben wat dat betreft gewoon veel breder en in accepteren. En ik kijk niet zo goed. En dat vond ik lastig. En ja.
Hoe ben je daarmee omgegaan? Sorry.
Hoe ben ik daarmee omgegaan? Eigenlijk heb ik me daar niet zo heel veel van aangetrokken. Ik probeerde altijd wel een beetje, of misschien was ik wel een beetje dwars. Of ik kon dan wel eens een grapje maken. Of dat vonden zij dan niet zo grappig. Ik kan het nu zo niet bedenken. Nee. Maar en ik had wel zoiets van, maar ik hou van deze man. En je hoeft me niet te vertellen waar ik mee thuis moet komen. Leer hem zelf maar eens gewoon kennen.
Mooi.
En later, ze zijn er natuurlijk heel gek mee. En het was allemaal prima. Ja. Maar ik merk wel dat die generatie daar wel moeite mee had. Maar eigenlijk, ze zagen je gewoon het liefst met een Hollandse man thuiskomen. Ja. En dan ook nog met hetzelfde geloof. Of van twee geloven op één kussen. Dat kon niet. En had ik moeite mee.
Ik denk ook dat in onze tijd iedereen ook in zijn eigen bubbel leefde, zeg maar. Hè. We leven nu meer in een maatschappij van ontmoeten. Hmm. Hè. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt. Alleen ik heb er niet zo zwaar aan getild toen ik voor het eerst bij mijn schoonfamilie in Friesland kwam. Die mensen leefden in een bubbel in Friesland, voor mijn gevoel. Want we zaten lekker te kletsen. En op een gegeven moment zegt een van die mensen uit Friesland tegen mij van, en Ruud, kom jij nou nog vaak in Paramaribo? Dat ik dacht van, de mensen leven gewoon niet. En dan lach ik er maar om gewoon.
Maar eigenlijk is het heel erg.
En nu Ik zit natuurlijk ook in het onderwijs. Nu zijn we veel meer bezig om kinderen, de jeugd van tegenwoordig, de generatie van nu, elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren. Op mijn scholen, waar heel veel diverse culturen zitten, leren wij de kinderen. Je hebt gezinnen die wonen in een trapportaal met zes gezinnen. De een viert Diwali, de ander viert suikerfeest, de ander viert kerstfeest. En wij vinden dat we dat die kinderen moeten leren. En daarmee kom je veel meer tot die ontmoeting, waardoor ze straks ook makkelijker elkaar op kunnen zoeken.
Mooi. Mooi, en dat is misschien wel een mooie doorvraag daarop. Mm-hmm. Hoe hebben jullie dat dan, want jullie hebben een gemixt gezin, Molux Nederlands, alle twee. Hoe was de opvoeding voor jullie hiervoor? Want jullie hebben kinderen gekregen. Hoe is dat? Hoe hebben jullie daar balans misschien in gevonden?
Ik denk dat ik daar pas een goed beeld heb gekregen toen ik met mama trouwde. Want toen ging ik meer de Nederlandse cultuur ook zien. Mm-hmm. Wij zijn toch meer opgevoed vanuit opa's visie. Omdat oma heel jong was. En toen oma werd eigenlijk ook altijd benoemd als die Nederlandse vrouw met een Molukse hart. Dus wij zijn eigenlijk, denk ik, altijd de normen en waarden meegekregen vanuit de Molukse kant. En pas toen ik met mama trouwde, zag ik ook andere dingen die ik in mijn eigen leven en ook met jullie opvoeding heb meegenomen. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met geld? En dat soort dingen. Dat is in de Molukse cultuur, vind ik, toch wel altijd wat makkelijker. Trots, zorgt er soms voor dat je dingen doet die je eigenlijk niet kunt veroorloven. En vanuit de Nederlandse cultuur heb ik geleerd, je moet dingen kunnen doen als je het je ook kunt veroorloven, zeg maar.
Mooi. Hoe is dat voor jou?
Ja, bij ons. Ja, ik was 13 jaar en toen kwam ik eigenlijk al. Ging ik al veel met Molukkers om. Dus mijn moeder die zei op den duur: je lijkt gewoon eigenlijk wel heel. Ja. Je bent gewoon Molukkers. Hoe je doet, hoe je. Nou ja, praat misschien niet, maar gewoon in. Die zei dat altijd. En toen dacht ik wel eens van: nou, ik snap niet zo goed wat je bedoelt. Maar wij hebben ook niet zo heel erg nagedacht misschien over van wat nemen we mee uit de Molukse cultuur of wat uit de Nederlandse cultuur.
Nee, het ging gewoon.
Ja, het ging gewoon vanzelf.
Ja.
En we hebben van alle beide culturen denk ik het mooie meegenomen. Dus
mooi.
Dat. Dank u wel. We gaan er zo verder op in.
Ja.
We gaan eerst even naar een nummer luisteren.
Ja,
en misschien,
het nummer van jou, pap. Wil je een korte introductie geven?
Ja, ik mocht een nummer inbrengen. Waarom? Het werd ook aan mij gevraagd, waarom wil je dat nummer doen? Ik moest terugdenken. Nou, ik heb het nummer gekozen, Waktu Hujan Sore Sore. Omdat wij woonden in Amsterdam, maar wij gingen dan veel naar Molukse feesten. En werden daar als kinderen geconfronteerd met Lagu Lagu muziek, met Menari dansen. En ik heb voor de versie gekozen van de zanger die mijn bijnaam is, omdat mijn kinderen mij altijd noemen Rudy van Dalm.
Nou.
Waktu hujan sore-sore, kilat sambar tumun kenari. Hei jujari, tengok lari, mari dansa, deng menari. Dukul tifa tutup dua, kita berimbi di kereta. Nona dansa dengan tua, jangan sindir. Hey, Manali,
waktu hujan sore-sore, kilat samba pohon kenari. Hei jujari, tengok nari, mari dansa. Dengan Tuhan, jangan sendir nama kita.
Oké, nou, dat was jouw nummer, Paf. En je werd Rudy genoemd. Waarom?
Ja, Rudy van Dalm. Waarom ik dat nummer heb gekozen is... Wij gingen op vakantie met het hele gezin naar Indonesië. En we hadden een stikje bij ons. En dat deden we bij Oom Tommy in de auto. En daar stond eigenlijk alleen maar muziek op van Rudy van Dalm. En jullie zongen het er heel erg mee. En toen is het eigenlijk begonnen, omdat ik natuurlijk mijn eigenlijke roepnaam is Rudy. En vanaf dat moment noemen mijn kinderen mij Van Dalm. Rudy van Dalm.
Leuke inside joke. Leuk feitje. En we hebben dit programma niet voor niets Samma Samma aan tafel genoemd. Want niet alleen zitten wij nu letterlijk aan tafel dit gesprek te voeren. Maar samen aan tafel zitten doen we meestal ook als we gaan eten. Ik hoorde net bij Ruud, liever op de bank. Maar eten speelt een belangrijke rol in onze Molukse cultuur. Nou, eten heeft specerijen nodig om het een beetje op smaak te brengen. Dus kom maar op met die smakelijke antwoorden.
Ja, nou... Pap, we beginnen bij jou, want eten is eigenlijk altijd belangrijk geweest. En dat heb ik eigenlijk gemerkt vanaf mijn hele jeugd al. Iedereen was welkom om bij ons thuis te komen eten. Er was nooit, er is niet genoeg. Of de Tupperware bakjes, die staan door het hele huis. De kasten vallen bijna open ermee, weet je wel. En jij bent een aantal jaar geleden begonnen als hobbykok met Rudy's Resto. Waarbij je eigenlijk... Je cultuur kookt, daar ben je eigenlijk het beste in, vind ik. Waarom ben je hier ooit mee begonnen?
Ja, dat is eigenlijk al heel jong begonnen. Hè? Want je vertelt, de koelkast zit vol, overal Tupperware bakjes. Maar dat is denk ik genetisch overgedragen vanuit opa en oma. Hè? En het is eigenlijk begonnen daar. En daarna, op een gegeven moment heb ik een multimap van opa gekregen... met allemaal traditionele Molukse gerechten. En toen, in het alle begin, ga ik dat gewoon proberen. Leuk, want ik hou van koken... En toen heb ik als eerste gerecht acha champur gemaakt uit die map. En nou, dat sloeg zo goed aan dat op een gegeven moment de beste vrienden van opa en oma die gingen trouwen. En nou, je weet hoe dat gaat bij een bruiloft, heel veel mensen. Dus de bruiloftsmaaltijd die werd verdeeld over verschillende mensen. Die maakt dat gerecht. En toen werd ik opeens gevraagd, Ruud, zou jij de acha willen maken? Want wij vinden die acha van jou zo lekker. Nou, dat heb ik toen gedaan voor die bruiloft. Wat was het? 300, 400 mensen. En tijdens die bruiloft werd er opeens door oudere tantes gevraagd van... wie heeft die atjar gemaakt? Welke tante? En toen werd er gewezen naar mij. Toen dacht ze, nee, dat kan niet, die jonge vent. Dat kan niet, dit is traditioneel. En zo is het eigenlijk begonnen. Dat,
waarom was die atjar zo belangrijk? Wat is dat dan precies?
Hoe is jouw atjar eruit?
Hoe ziet jouw atjar eruit?
Ja, zoals het in die multimap staat.
Zoals het in die
geheime recept. Mag je niet delen?
Mag je niet delen, oké.
Ik gebruik het nog steeds. En dat is toen eigenlijk helemaal doorgegaan. Omdat ik het zelf ook zo leuk vond. En als mensen het lekker vinden, dan ga je ermee door. Ik heb het vooral ook voor mijn eigen familie gedaan. Totdat jouw zus ging werken in de artiestenwereld. Heel veel op pad was. Wij gaven haar altijd eten mee. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door castleden die bij haar in de cast zaten van pap, ze willen jou even spreken. En toen werd er tegen mij gezegd van jouw dochter gaat vanaf volgende week ook gewoon die vieze maaltijden van de appie eten. Of jij komt voor ons koken. Nou, zo is het begonnen. En wat ik ook heel erg leuk vind is dat ik bijvoorbeeld ook bij jullie een keer een kookworkshop heb gegeven. Ja. Nou, bij Ita een keer. Om de mensen dan ook te vertellen, de verhalen die ik de mensen dan meegeef, zeg maar. Hoe een tante vroeger, als wij die voorbereidingen gingen doen voor een bruiloft, rondliep met een stok. En als je te dik sneed, dan werd er gezegd, dunner, dunner. Dat vond ik heel leuk om dat nu bij jullie te doen. Hè? Jullie hebben meegedaan.
Je hebt nog zeer vingers. Wij gooiden alles bij elkaar in. Dat was niet de bedoeling.
Dat is helemaal erg.
Oké, door elkaar in, want... Als ik even een bruggetje mag maken, alles door elkaar mengen. Ja. Ik kan mij heel goed herinneren dat wanneer jij dan praat over, nou ja, thuis eten met jouw papa en mama, mm-hmm. dat dan opa vooral altijd alles door elkaar mengde ja, en klopt. Prakte, hè? Want, ja. want dat deed hij gewoon.
Dat is gewoon
en
echt
daar had jij best wel commentaar op of zo. Ja. ja, of jij zei er altijd wat van. Ja, dat doet hij tot de dag van vandaag nog steeds.
Ja.
Hoe voelde het, hè, om nu dan terug te denken aan die tijd dat jij met jouw ouders zo om de tafel zat?
Ja, eten was bij ons ook belangrijk. En ik merk, ze zeggen wel eens van Hollanders zijn gierig of weet ik veel. Maar ik heb dat zelf helemaal niet zo ervaren.
Oh, ja.
Bij ons kon altijd iedereen aan tafel. Weet je, dan hadden we maar een halve carbonade of een halve stukje vlees. Dan was het iets minder. Of, ja, maar eten was echt standaard om 5 uur. Was alles klaar en tafeltje gedekt. En ja, moest je gewoon thuis zijn, wij allemaal. En dan kwamen de aardappels, groenten en een stukje vlees.
Ja.
Dat was toch wel echt een beetje echt standaard. En op den duur kwam er ook wel eens een keer macaroni of spaghetti. En nou, heel veel later een beetje nasi goreng, maar wel met een zakje. Dus ja, dat...
Kijk dan weg. Ja, dat kan niet,
Maar, en wel ook een gebakken eitje erbij. En net wat jij zegt, opa deed alles door elkaar. Pindasaus hoorde er doorheen. Dus het zag er niet uit. Maar ja, waar het komt is ook niet zo mooi, zei hij dan. Dus, ja, en ik heb bij papa toch wel een beetje geleerd dat je echt de rijst. En dat je dat allemaal apart doet. En niet netjes op de lepel. Niet alles door elkaar. En,
ja, ik weet
jongens, laten we niet lelijk doen, hè, over de Nederlandse maaltijd.
Nee, helemaal niet.
Dat is echt heerlijk.
Wij genieten. Wij zeggen, wat zullen we eten? Hè? Want wij hebben een familie-app en dan zet ik altijd makkanappa. En dan wordt er heel vaak gezegd, laten we vandaag gewoon lekker aardappelen, vlees en groenten.
Ja, tuurlijk. Het is toch ook
iedereen, alle Molukkers lachen erom. Maar ik vind nootmuskaat op spessiebonen lekker.
Ja, dit doen wij
ook. Doen ook. Ja. Met een klontje boter erbij.
Dat ken ik niet.
Goeie tip.
Ja.
Ja. Nee, mam, ik weet dat jij het altijd een beetje een haat-liefde relatie hebt gehad met eten. Want je lust niet zoveel.
Klopt.
Tot de dag van vandaag nog steeds niet. We hebben net thuis gegeten bij ons. Mijn vriend had rijst gemaakt met kip en spitskool. Maar dan zie ik toch bij de spitskool, dat hoeft eigenlijk niet voor mij. maar toen ging je met papa verhuizen naar Den Haag. En daar heb je een grote stad met alleen maar met diverse culturen. Allemaal toko's, de Tua's, de broers, broer van papa. Die kookte en maakte zoveel eten. Hoe was dat voor jou? Opeens blootgesteld worden aan een stad vol met eten van andere culturen.
Ja.
En vooral de Molukse keuken, terwijl je eigenlijk niks lust.
Ja, dat was lastig. En in het begin durfde ik ook niet echt te zeggen dat ik iets niet lustte. Ik weet nog dat ik een stuk gember in de mond had. Nou, ik dacht, en dat was mijn eerste hap. En ik had echt zoiets van, als het zo, echt het hele maaltijd zo is, dan hoef ik niet meer.
Dat weet ik nog,
En zweten en echt gewoon niet doorkrijgen, maar toch...
Ja,
wel, ik heb hem.
Want hij was thuis bij opa en oma. En dat was echt een van de eerste keer dat je aan tafel. Eerste keer bij opa en oma.
Ja. Maar dat gebeurt heel vaak, hè? Ja. Want nu vertel jij deze anekdote. Ja. En dan komt bij mij meteen de allereerste keer dat Riemke met mij naar
mijn moeder.
Opa Pinde. Ja, dat is mijn vrouw. Met op visite ging bij opa Pinde in Woerden. En toen kreeg zij koffie toebroek.
Oh, ja.
Nou, hadden we eigenlijk moeten zeggen, je moet het even laten staan.
Ja,
maar dat hebben we niet gezegd.
Oh,
dus, dat is een hele mooie glimlach.
Oh, verschrikkelijk. Dus dat was wel, ik vond het wel lastig, Sam. En het waren ook echt specerijen die ik niet kende. En het was pittig. En dan zag je een vis liggen op tafel. En dan zag je de oogjes nog. En ik vond dat allemaal wel, ik vond het lastig.
Ja.
En in het begin durfde ik niks te zeggen, maar op den duur wel. Van
precies,
jongens, ik ben dit niet gewend.
Nee.
En ik moet het echt leren eten. Ik kreeg ook te horen dat ik een mulut bodok had. Dus een domme mond. Dat ik dat niet lustte. En dat was ook niet altijd even aardig. En dacht ik, ik doe mijn best. Maar op den duur ging ik het waarderen. En mijn moeder zag mij telkens uit Den Haag komen. Telkens wat kilootjes zwaarder.
Ja.
Dus ik was op den duur, na 10 jaar was ik 20 kilo zwaarder.
Oh.
Dus dat eten heeft me wel gesmaakt.
Ja.
Kijk, dus het heeft wel iets moois.
Ja. Maar ik vind het mooi dat je dan van inderdaad niks lustte eigenlijk. En ook wat je zei, thuis altijd aan tafel was eigenlijk standaard aardappels, vlees en groenten. Ja. En dan dus met papa. En dan komt die Molukse keuken erin. En dan eigenlijk, je bent blootgesteld aan allemaal nieuwe dingen. En je krijgt ook nog commentaar op als je het niet lust.
Ja.
Maar dan toch uiteindelijk het waarderen van nou, ik begin dit toch.
Ja, je moet misschien wel. Het is gewoon heel erg lekker. En ja, weet je, wat ik weet is, je moet sommige dingen wat vaker proberen. Jouw hersenen moeten dat gewoon leren eten. Ja. Dat zeg ik ook al tegen kinderen. Mm. Dus gewoon vaker proeven en op den duur ga je het echt waarderen. Ja. En ik waardeer het nu. En wat ik niet lust, dat laat ik staan.
Nu ik Rudy's Resto heb sinds een paar jaar als hobbykok rond dwarrel, heb ik ook een eigen, hoe noem je dat, thema, nee. Maar in ieder geval, overal waar ik kom, zet ik altijd, alles wat Rudy serveert, is bereid en gekruid met liefde.
Oh ja.
Dus als je eten met liefde is gemaakt, dan smaakt
maar
het altijd.
Dat is het belangrijkste.
En dan gaan die smaakpapillen vanzelf daarvan genieten.
Ja.
Als het met liefde bereid is.
Ja. Hebben jullie verder nog tradities rondom het eten, bijvoorbeeld, wat jullie vanuit vroeger hebben meegekregen naar nu? Wat heb je daarbij achtergelaten? Wat neem je mee? Wat zou je graag hebben je aan ons, zeg maar, doorgegeven?
Nou, ik bij ons was het gewoon altijd ook altijd een toetje na. Dat was echt,
Volgens
mij echt heel Nederlands. Dus een kommetje vla.
Oh ja.
En dat deden wij op de
en dan nog het liefst in een beker waar jij je melk uit hebt gedronken.
Ja, want dat scheelde je weer afwas.
Dat scheelde wel.
Een hele goede traditie.
Ja, dus dat toetje. Ja. Gewoon na het, misschien standaard, is dat ook wel Molux. Maar ik vond het wel echt vla na het eten.
En toch ook misschien wel de tijd, hè? 5 uur. Deden we standaard altijd.
Ja, dat was gewoon echt wel ook...
Vroeg hoor, vind ik dat.
Ja, maar papa kwam dan uit werk en had mama gekookt. Ja, heel simpel. En dan gaan we gewoon gelijk aan tafel.
Maar wat ik niet mee heb genomen, is het bidden.
Ja. Nee, dat doen wij ook
dat
niet.
Dat deden wij vroeger wel. En dat was vooral heel spannend rondom kerst. Want dan werd er altijd van tevoren al gedobbeld van wie gaat er... dan gingen wij al lachen als kinderen van jij bent aan de beurt, succes. Hè? Ja. Nee, dat heb ik de kinderen nooit aangedaan.
Nee. Dat doen
was dat dan iets moeilijks of iets ongemakkelijks of thuis om dat te doen?
Ja, het werd ook weer een beetje opgelegd. Hè? Van jij bent de oudste, dus jij moest bidden. En, dat vond ik echt wel ingewikkeld. Ik heb het heel vaak gedaan, maar ik vond het wel heel ingewikkeld.
Ja, dat snap ik.
Een dingetje.
Dat hebben wij ook nooit gedaan. Nee, en terwijl met kerst en zo wordt het ook altijd nog door opa gedaan voor het eten. Dat is iets wat bij ons nooit gedaan is.
Nee, dat klopt. Dat hebben we ook eigenlijk niet meegenomen.
Nee.
Ik ben ook eigenlijk niet zo opgevoed. Thuis deden we het. Mijn vader was wel gelovig. Dus, maar op den duur deed hij het ook niet meer. Dus,
wij hebben het goed opgelost binnen onze familie. Hè? Door het palau in de schoenen te schuiven.
Wat de dominee.
Dat is de vriend van mijn zus.
Die is dominee, dus die kan heel goed spreken.
Ja.
Dus,
Nee, maar als wij met de Molukse familie zijn, dan doen we het wel.
Dus dat is wel een verschil daarin. Ja. Vond je dat moeilijk? Toen je...
Nee, ik vind het interessant. Ik vond het niet moeilijk. En ik vind ook gewoon dat respecteer je. En je vraagt ook waarom. Of ik bedoel, ik ben wel geïnteresseerd. En ik vond het niet moeilijk. Nee, ik ben gewoon even stil en ik luister en ik vind het mooi.
Mooi.
Nou, misschien om dit stukje af te sluiten, willen jullie vragen terug te gaan naar je kindertijd? Of herinneringen van vroeger thuis? En aan welk gerecht moet je dan denken? Denk er even over na. Maar mag ik
nu al?
Ja, je kan niet wachten.
Aardappels met appelmoes.
Ja, dat dacht ik wel.
Ja. En waarom?
Ja, ik lustte niet zoveel. Nee. En dan kwam dat potje appelmoes. En dan ging dan over mijn aardappel. En dan at ik groente stiekem erdoorheen. Maar dan at ik het wel op. Dus ja.
Heerlijk.
Ik had eigenlijk heel veel. Maar als ik dan terugdenk, als jullie die vraag stellen, dan denk ik nu terug van, waar ben ik onbekend? Het was dat ik één keer in de week ging ik altijd bij de broer van mijn moeder eten. Dat is oom Frans. Die was alleenstaand. Die woonde vlakbij ons. En daar at ik elke week aardappelen met bruine bonen, met uitjes, gewone uien eroverheen en een kippenpootje. En bruine bonen vind ik nu nog steeds heel erg lekker.
Nou, bruine bonen, maar ook aardappels met appelmoes.
Maar ik bid er niet voor.
Maar nu we het hebben over familie, volgende nummer.
Ja, wat betekent het om op zoek te zijn? Of je nu zoekt naar een plek, een verhaal, een gevoel of jezelf. Een zoektocht begint vaak met een leegte. Een vraag die een antwoord nodig heeft. Een puzzelstukje dat op zijn plek moet vallen. Het is een reis die je confronteert met je verleden.
uitdaagt in het heden en hoop biedt voor de toekomst.
Branches in the wind, still standing here together. One more storm to weather, we'll get through it yet. So we're gathered here, holding on to each other. To let go of another one, we won't forget. Now as we say goodbye to one of our own, may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know. The family tree will always grow. Father down to son, mother to daughter, thicker than water, we are made of this. From the earth we rise, to the earth returning, we'll keep a candle burning. And when we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know.
Family Tree. Het is ook weer een nummer dat wij hebben gebruikt in onze voorstelling van Poelang. En dan hadden we het eigenlijk over familie. En ook dat soms familie, nou ja, overlijdt. Geen antwoorden meer hebben op vragen die je misschien hebt. Je eindigde net met een zin. Het is een reis die je confronteert met je verleden. Uitdaagt in het heden en hoop biedt voor de toekomst. Als we even teruggaan naar dat stukje bij jou, mama. Over nou, toch dat stukje acceptatie van papa in de familie. Ik weet, en daar mag jij ook over praten, dat het andersom... Of jij dat ook andersom hebt meegemaakt. Dus heb papa niet al geaccepteerd, maar misschien was jij ook niet geaccepteerd. En hoe ervaarde je dat?
Ja, dat klopt. Toen ik bij papa kwam, of toen papa thuis kwam om te vertellen dat hij een vriendin had. En dat ze hoorde dat het een Nederlandse vriendin was. En was oma niet blij. Alles behalve niet blij. Ze was echt
en oma dan dus?
Oma Tanate. Ja. Ja, ze had zoiets van, ik wilde, dat ze wou gewoon dat papa met een Molukse vrouw thuis kwam. En, want die wist gewoon hoe het ging in de cultuur en wat de, wat er moest of wat de gebruiken, de tradities. En een Nederlandse vrouw, dat kwam niet ter sprake. En daar was ze dan ook echt wel heel stellig in. En ze was dus niet blij. En het was ook best moeilijk om daar of je welkom te voelen. Ik voelde me welkom door de vader en door alle broers en zussen. Ja. Die hadden me echt geaccepteerd, maar oma had er moeite mee. En dat liet ze merken. Dat stak ze niet onder stoelen of banken. En dat ging best ver. Ja. 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 Dus dat was heel moeilijk. En ik merkte ook wel eens dat wanneer je ergens anders kwam, dat er echt wel Molukse ouderen waren die dat allemaal niet zo heel erg leuk vonden. Dat die met een Nederlandse vrouw of gemengde huwelijken. Dus het was niet alleen aan de Nederlandse kant, maar ook wel aan de Molukse kant. Ook, zeer zeker, ja.
Sam, heb jij dit heb je misschien wel eens gehoord. Hoe vind jij dat nu als vierde generatie? Ben jij ook van, met wie moet ik thuiskomen? Zouden mijn ouders daar...
Nou, ik weet...
Iets van vinden?
Nou, ik heb dit verhaal gehoord. Ik heb het ook andersom. Hè, dus wat jij zei over dat papa niet zo geaccepteerd werd en dat jij niet geaccepteerd werd. Ja, tuurlijk doet dat wat met je. Omdat je kan je niet voorstellen dat nu vierde generatie wij, dus Nederlands Molux gezin, dat er dan geen acceptatie... Of dat dus niet wordt geaccepteerd. Je kan je dat niet voorstellen. Omdat wij elkaar natuurlijk zo erg in onze waarden laten. Misschien is dat ook wel inderdaad een generatiedingetje. Maar ik kan me er niet echt wat bij voorstellen. En ik vind het heel mooi dat jullie samen eigenlijk... dus die zoektocht zijn aangegaan. Hè? Dus jij met papa. Mm-hmm. Dus hoe ging die reis?
Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, wij hebben altijd... Want we hebben dat ook echt als vervelend ervaren. Ik had ook het gevoel dat ik me altijd moest bewijzen. Of dat je dan niet goed genoeg bent. Of je wordt er best onzeker van. Er zijn ook dingen gebeurd die gewoon niet leuk zijn. En ook heel verdrietig. Mm-hmm. Daardoor ook contact eventjes verbroken. Omdat je het gewoon niet aan kunt. Je wilt dat niet. En ik had wel zoiets in mijn achterhoofd. En papa ook. Van dit gaan we niet bij onze kinderen doen.
Nee.
Als jullie van elkaar houden. Ongeacht huidskleur, geloof. Of wat dan ook. Jullie respecteren elkaar. Dan hebben wij dat ook te respecteren. En dus daar waren wij ook heel stellig in. Van dit is iets wat ons is overkomen. Dat mag gewoon niet. Onze kinderen mogen dit niet ondervinden.
Nee.
Ik probeer toch ook altijd vanuit positiviteit te denken. Ja. Van hoe. Hè? Ik denk namelijk dat die generatie toen zo in het leven stond om hun eigen cultuur en hun eigen geschiedenis nog te behouden. Ja. Ja. Hè? Dus als ze dan opeens een van ons, zoals ze dat dan zien, met een Blanda of met een Nederlander er vandoor gaat. Ja, dat is inbreuk in hun eigen omgeving.
Ja.
Dat zie je nu ook in de Marokkaanse en de Turkse generaties die er nu zijn. Hè. Ik denk dat over een aantal jaren in die bij die bevolkingsgroepen ook anders zal zijn.
Ja.
Als er nu... bij de eerste generatie Marokkaanse mensen nu een Nederlands iemand binnenkomt, is dat ook ingewikkeld. Dus ik denk niet dat gegaan is. Maar goed, ken je situatie natuurlijk niet vanuit we mogen jou niet. Nee, het was opeens een andere cultuur die binnenkwam in de Molukse cultuur. Ja. Denk ik.
Had je dat zo ervaren of had je echt het gevoel, we mogen jou gewoon niet?
En
dat
is misschien het was ook wel puur omdat was gewoon, ik vond het wel van, nou ja, ik was gewoon geen Molukse vrouw. Het maakt niet uit welke Molukse vrouw het was geweest, dat was prima.
Precies.
Maar een Nederlandse vrouw was gewoon niet goed. Ja. Dus ja.
En je hebt denk ik samen met papa ook wel ergens kracht uitgehaald. En dat was natuurlijk muziek.
Ja, dat klopt. Ja.
Het is wel grappig, je hebt dit nummer ook gekozen. Het is ook een Molux nummer eigenlijk, toch wel?
Ja.
Wil je er eens wat over vertellen? Waarom toch dan dit nummer?
Weet je wat ik uit de Molukse cultuur zo mooi vind? Is toch de saamhorigheid en muziek. En dat was bij ons thuis niet. Muziek werd wel gedraaid, maar niet zo. Hè? Bij papa bespeelden ze instrumenten en muziek was heel belangrijk. En toen wij in Den Haag woonden met z'n tweetjes, lekker veilig, hè, uit Twente in Den Haag, hadden wij een bandje van Daniel Sauleka. En dat werd echt helemaal kapot gedraaid. En daar heb ik zulke warme gevoelens bij. En dus
Daniel Sauleka.
Ja,
en hoe heet het nummer?
Limbe.
Ja, oké.
Okay. Luisteren.
Ja.
Sour, sour, to yando yo. Sour.
Daniel Zuileke. Een kleine inzicht naar een stukje naar papa en mama's woonkamer.
Ja, leuk.
In Den Haag.
Ja, mooie tijden.
We moeten bijna afronden.
Ja.
Maar we hebben nog één eindvraag. En doe dat even in één zin. Maar wat zijn volgens jullie de grootste lessen die jullie hebben geleerd? Over je identiteit, je roots of het opgroeien? En welke daarvan willen jullie aan de volgende generatie doorgeven? Dus eigenlijk, ja, wat wil je aan de volgende generatie doorgeven? Misschien aan onze kleinkinderen? Oh, weet ik veel. Ja. In één zin?
Ik vind het belangrijk om bij jezelf te blijven. En elk ander te respecteren zoals hij of zij is.
Mooi. Ruud?
Vergeet nooit dat familie alles is. En wees trots op wat je doet. Jullie hebben het over de zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Maar jullie zijn nu bezig om die bladzijde anders in te vullen. En daar trots op te zijn. En ik zeg tegen iedereen, jaag je dromen altijd na. Want dan zal je leven er mooi uitzien.
Jaag je dromen altijd na. Want dan zal je leven er mooi. Respecteer elkaar. Blijf dicht bij jezelf. Ik denk dat we heel veel mooie inzichten hebben gekregen.
Ja, zeker. En gelukkig zijn wij niet als enige bezig om dit gesprek gaande te houden. Om op andere soorten manieren bezig te zijn met cultuur, met geschiedenis. Dus we hebben nog een aantal tips van andere initiatieven. Waaronder Vuurvlieg van Jerrymo. Dat is namelijk zijn debuutbundel als schrijf, performer en artiest. Zijn bundel is nu te koop via zijn Instagram, @Jerrymo. En de documentaire Stemmen van Naoorlogse Generaties is woensdag 4 december te zien in Theater De Omval in Amsterdam om 8 uur.
Ja, en 2 december tot en met 9 februari organiseert de Hainuwele, als ik dat goed zeg, een pop-up expositie in Podium Mozaïek. Als derde generatie Molukse vrouwen voelen de kunstenaars zich verbonden met de oorsprongsmythe van Hainuwele. Hainuwele. 10 jaar na hun debuut keren de broers Timisela terug naar het theater. Samen uit is hun nieuwe voorstelling die op meerdere locaties in Nederland te zien is.
Ja, lieve Ruud en Nathalie, ontzettend bedankt dat jullie bij ons bij Sama Sama aan tafel wilden schuiven. Bedankt voor de prachtige gesprekken die we hebben gevoerd en laten we dit voortzetten.
Ja. Nou. En de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maar hebben je familie, vrienden dit nou gemist en je hoort dit zo live, dan is het nog te beluisteren op Apple Podcast. En volgens mij komt het ook nog eens op Spotify. Wil je nou het gesprek met ons doorvoeren? Want een uur is natuurlijk veel te kort. Heb jij tips voor ons of wie vind je dat eens bij ons aan tafel moet gaan schuiven? Laat het ons weten via Instagram voorstelling.poelang.
Fijne avond.
En alvast slamatidor. Dankjewel.